We openen het woord van God bij het evangelie van Lucas, het eerste hoofdstuk. En we lezen vanaf vers 39 tot 56. Lucas 1, vers 39 tot 56, dat gaat over de ontmoeting tussen Maria en tussen Elisabeth. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stem en zei: gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van jouw schoot. En waaraan heb ik dit te danken? Dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt. Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggestuurd. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. Ik zou eens met u willen nadenken, en ook wel profetisch, over deze twee vrouwen, Maria en Elisabeth. Het is natuurlijk geen evangelie dat zoveel vertelt over Advent, over wat er gebeurde in de tijd dat Maria zwanger was en de geboorte van Jezus, als het Lucas-evangelie. Het is natuurlijk iets heel bijzonders wat we daar allemaal vernemen. Wat God doet. Eigenlijk moet je zeggen, laat ik maar gelijk een beetje de helderheid geven, dat tussen die twee levens van Maria en Elisabeth we aanbeland zijn tussen het Oude en tussen het Nieuwe Testament. De ene is de vrouw, is een oude Elisabeth, is een oude vrouw. Ze kan eigenlijk geen vrucht meer voortbrengen voor God. Ze is oud en ze gaat weg. En die andere, Maria, wij Westerse zeggen Maria, maar eigenlijk is het Mirjam. Als de Joodse naam is gewoon Mirjam. Zij is een jonge vrouw, een jonge maagd. Velen zeggen zo 14, 15 jaar oud. Een meisje zouden we eigenlijk nog zeggen. En zij komt op. Het ene verdwijnt, is het oude. Het andere komt. En dat was nou precies de bedoeling. Ik geloof dat God ons dat daar ook mee wil laten zien. Er is iets dat moet verdwijnen en er is iets nieuws wat moet komen. En ik vind altijd een mooie tekst uit Hebreeën 9, vers 11 is dat, meen ik. Daar staan die paar woordjes, ik heb het hier wel eens vaker gezegd. En er wordt helemaal over het Oude Testament geschreven in de Hebreeënbrief. En over de offers en de wetten en de feesten en al dat. En dan staat er ineens: en toen is Christus verschenen. En daardoor werd alles anders. Daardoor kwam er iets nieuws wat God al in het Oude Testament had aangekondigd. En eigenlijk moet je de bladzijde, de witte bladzijde tussen het Oude en het Nieuwe Testament, en het Oude en het Nieuwe Verbond, dat moet je tussen deze twee vrouwen leggen. Het is allebei zo verschillend. Als we bijvoorbeeld eens kijken naar, laten we eens kijken naar Elisabeth, Zacharias en Elisabeth. Dan heeft u gewoon, daar hoef je helemaal geen bijbelkennis voor te hebben, dan merk je gewoon dat zij eigenlijk als het ware Israël vertegenwoordigen. Niet? Ze waren beide rechtvaardig voor God. En ze leefden rechtvaardig volgens alle gebruiken van de wet. Nauwgezette mensen die leefden volgens de wet van God. Maar we weten allemaal dat de wet van God, die kan je geen blijdschap, je kan je niet bevrijden van je schuld, van je zonde. Maar deze twee mensen waren trouw. Als Zacharias in de tempel komt, dan doet hij dat volgens de wet. Het was zijn beurt om daar te komen. En hij stond daar voor God en hij deed precies wat de wet voorschreef, daar in de tempel van God. Nou, dat heb je in Israël. Veel vrome Joden, vrome Israëlieten, maar die niet geloven in de Heer Jezus. En dat was het probleem. Het probleem bij Zacharias en Elisabeth was dit. Ze waren zo lang getrouwd en ze waren oud geworden en ze hadden nooit vrucht voortgebracht in hun leven. De moederschoot van Maria was verdord. Mag ik het anders zeggen, een verdorde vijgenboom. Dat is triest, hè? Als je die lijnen ziet. Dat er voor God geen vrucht is. In je leven. Een vijgenboom, als het ware. En misschien hebben ze erom gesmeekt en ze hebben ervoor gebeden. Ze hebben ervoor gebeden, dat staat in de Bijbel. En dan krijg je het volgende punt, en daarom geloof ik dat dit zo naar Israël wijst. Het is dat als Zacharias daar in de tempel staat en hij staat te bidden en de engel Gabriël komt bij hem en hij zegt, Zacharias, God heeft jouw gebed verhoord, jullie gebeden. Waar jullie zo lang voor gebeden hebben, jullie krijgen een kindje. God heeft jullie gebed verhoord, dan gelooft hij het niet. Dat is ook... Het grote deel van Israël, dat God dat gebed van vrome Joden heeft verhoord dat de Messias zou komen. Maar als die komt, dan geloven ze het niet. Dat is jammer. En daarom gebeurt het, we kunnen profetische lijnen doortrekken, maar Zacharias die krijgt het zwijgen opgelegd. Hij kan 9 maanden niet spreken. Hij wordt als het ware het getuigenis van Zacharias. De zegen die hij moet geven aan het volk, op het volk moet leggen, die kan hij helemaal niet meer brengen. Het wordt stil. En straks dat is het werken. In de toekomst is geroepen. Geroepen om aan alle landen de glorie en de heerlijkheid van God te verkondigen. Maar nooit buiten de Messias om. Dus Zacharias die wordt stom. Die kan niet praten. En hij kan pas weer praten als Johannes de Doper wordt geboren. 9 maanden daarna. En ik ga dat nou niet allemaal uitleggen. Maar de Bijbel vertelt ons. Bijvoorbeeld in Matteüs 17. Dat Johannes de Elia was die komen zou en dat ze naar hem niet hebben gehoord, naar Johannes de Doper. En dat er dus straks weer een nieuwe Elia zal komen en dat ze dan naar deze Elia, die zullen ze ook gaan verwerpen en dan komt de Messias. Hij was de voorloper van de Messias. En al die tijd heeft Johannes niet kunnen getuigen. En dat is jammer, maar zo ligt het momenteel nog steeds. Totdat Christus komt. Want om hem gaat het. Ook in dit gedeelte. Maar laat nou eens even naar die andere vrouw kijken. Naar Maria. Want Gabriël bezoekt Maria. En hij komt bij haar. En dan dan doet hij Gabriël iets heel eigenaardigs. Iets heel eigenaardigs. Hij vertelt iets aan Maria wat ze eigenlijk niet goed kon begrijpen. Hij zegt tegen Maria, ik lees het even voor, anders dan in Lucas 1 vers 28, en toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met jou. Dat is wat. Dat is net zo goed, vanmorgen heb ik ergens over Jozef gesproken. Jozef die aan het kindje de naam moet geven, Jezus, Jehoshua. Yahweh met ons. Yahweh die redt, betekent het. Dus dat hele ding, dat de hele krampachtigheid van proberen om gered te worden door de leefregels van God te houden. Ineens komt daar de engel Gabriël bij Maria en zegt, Maria, God gaat jou met jou handelen op grond van genade. Je bent de begenadigste onder alle vrouwen, want de Heere is met jou. Maria begrijpt dat niet. Hoe kan zij nou iemand zijn naar wie de genade van God uitgaat? Aan wie de zonde niet zal worden toegerekend. Omdat God vanuit de hoge op haar heeft neergezien. Op de nederigste van deze vrouwen, wat Maria haar naam betekent eigenlijk gewoon, bitterheid, Mirjam, rebelsheid, opstandeling. Haar naam was niet zo'n mooie naam. En toch naar zulke mensen, dan komt God toe en dan gaat de hemel open. En dan zegt God, ik wil met jou handelen op grond van genade. En als ze het niet begrijpt en als ze er een beetje bang van wordt, dan zegt de engel het voor de tweede keer tegen haar. Maria, weet je wel dat God met jou is? De genade van God is met jou. En nog kan ze dat allemaal niet overzien. Maar hier hebben we het verschil, hè. Het verschil tussen deze twee vrouwen. De ene vrouw die zo nauwkeurig volgens de wet wilde leven. En die helemaal niets begrijpt van de genade van God. Die ook wel hoorde en wist vanuit het Oude Testament dat de aartsmoeders allemaal onvruchtbaar waren. Maar als ze zelf onvruchtbaar is, en als een haar hetzelfde wonder moet geschieden, als God haar gebed verhoort, dan kunnen ze niet geloven dat God dat gebed heeft verhoord. Kunnen niet geloven dat het ook voor jou is. En ik hoef niet eens zo ver te kijken, denk ik, in onze omgeving. Waar je zo vaak mensen tegenkomt die zeggen, ja, het staat er wel, maar is het ook wel voor mij? God zegt het wel, maar is het wel voor mij? Nou, we weten wat er met Maria gebeurde. Maria geloofde. Dat heeft het verschil, hè? Zacharias geloofde niet. Maria geloofde wel. Maria geloofde niet alleen. Maria zei, mij geschiede naar uw woord. Wat u zegt, Heere God. Als u zegt dat u mij lief hebt, dan geloof ik dat u mij lief hebt. Mij geschiede naar uw woord. Als u mijn zonde wil vergeven, dan geloof ik dat u ze wilt vergeven. Mijn geschieden naar uw woord. En toen kregen we de eerste geboorte van God, het nieuwe leven in Maria. Het is eigenlijk nog precies zo bij wedergeboorte. Als de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt dat hij het koninkrijk van God niet kan binnengaan met alle vormen en wetten uit het Jodendom, maar dat God de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft en dat wie dat gelooft, in hem gelooft, eeuwig leven ontvangt, dan had Nicodemus moeten zeggen, mij geschiede naar uw woord. En ik hoop dat u dat allemaal gezegd hebt. Dat is geloof. Geloof is niet een discussie, geloof is te zeggen dat in mij wordt vervuld wat God gesproken heeft. Dat is geloof. En daarom vasthouden. Daarom vasthouden. En dan gebeurt het volgende. Het is je misschien niet zo opgevallen. Dan heeft de engel Gabriël tegen Maria gezegd dat ook haar bloedverwanten, we weten niet, de ene zegt dat het een nicht is of een tante, doet er niet zo toe. De Bijbel zegt dat niet, de Bijbel zegt dat het een bloedverwante is. Misschien was het een tante Elisabeth of een nicht, ik weet het niet. Maar in ieder geval, die zegt tegen Maria dat Elisabeth 6 maanden zwanger is. 6 maanden, in haar ouderdom, 6 maanden zwanger. Lees het maar na, Lucas 1. En dan als Maria dat hoort, het eigenaardige is, en ik denk ook dat het zo gegaan is, maar dat is misschien mijn mening. Maria gaat direct in die dagen, het moment als ze dat hoort eigenlijk, in die tijd, gaat zij Elisabeth opzoeken. Dus ik weet niet of Jozef er enig idee van heeft gehad wat er bij Maria was gebeurd. Ik denk dat Jozef tot die ontdekking is gekomen toen Maria na 3 maanden terugkwam in Judea, of in Nazareth. En dat Jozef zag dat ze zwanger was. En dat Jozef eigenlijk niet anders kon denken dan, wat is daar gebeurd in dat bergland? Niet? En het mooie van Jozef is, van deze godvrezende man, is dat hij daarmee is gegaan naar God, dat hij dat ging overdenken. En dat hij Maria niet in opspraak wilde brengen. En dat hij de schuld op zich wilde nemen. Heeft u wel eens over nagedacht? Want als hij Maria zou verlaten in stilte, en hij zou net doen alsof hij Maria zou verlaten, dan zou het hele dorp zeggen, dat is ook wat. Hij heeft Maria zwanger gemaakt, en nou is ze 3 maanden heen, en nou laat hij te stikken, of niet? Er was alle ellende over Jozef heen gekomen. Gelukkig grijpt God in. Maar wat een karakter heeft deze man gehad. Om zijn vrouw zo te beschermen. Maar goed, Maria, die reist dan naar het bergland toe. En dan gebeurt er iets bijzonders. We lezen dat ze daar 3 maanden bleef. 6 maanden was Elisabeth heen. Dus de rekensom is niet zo moeilijk om te begrijpen dat Maria waarschijnlijk bij de geboorte van Johannes aanwezig is geweest. Of te vlak voor is weggegaan. Niet? Goed, maar ze komt daar. En Maria die heeft, is net iets in haar lichaam gebeurd. Is net iets door de Heilige Geest in haar lichaam verwekt. En wij zouden zeggen, en sorry hoor, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar dat is zoals de wereld erover praat. Wat is dat? Dat is toch nog niks? Als iemand een paar weken zwanger is, laat nou zeggen een maand zwanger is, dan zegt dat kun je wel afdrijven. Dat is toch niks, niet? Wat is dat in de moederschoot? Dat moet je niet een kind noemen. En dat moet je zeker niet de zoon van God noemen. En nou komt het mooie. Maria komt daar en ze is nauwelijks zwanger. Ik hoop dat u dat voor zich kunt halen. En dan ziet Elisabeth haar en die zegt, wie ben ik? Dat de moeder van mijn Heer, daar in jouw schoot Maria, dat stukje slijm, dat de moeder van mijn Heer mij komt opzoeken. Nou, wat kijkt God anders tegen de zwangerschap aan? De moeder van mijn Heer komt mij opzoeken. En ze roept het uit, ze hoort de groet en het kindje, Johannes, die springt op in haar schoot, want die wil de Heer Jezus begroeten. En Maria, Elisabeth, wordt helemaal vervuld met de Heilige Geest. In dat hele prille stadium. springt dat 6 maanden oude kind, misschien is het toen 7 maanden geweest, we weten het niet, maar het springt op in haar schoot en het begroet zijn zaligmaker. Het begroet degene voor wie hij geboren gaat worden. En Maria, Elisabeth, ze weet helemaal niet wat er overkomt nu. Maar ineens is dat oude voorbij en wordt ze helemaal vervuld met de Heilige Geest. En gaat ze woorden uitspreken die de Heilige Geest haar geeft uit te spreken. Zo is het toch? Niet haar eigen woorden. Niet haar eigen verzinsels. Niet haar eigen gedachten. En ze zegt het met luide stem, zo staat het erbij. Gezegend ben jij onder de vrouwen, Maria. En gezegend is de vrucht van jouw schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, toen sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. Zo blij was Johannes de Doper met dat, ja, wat was het nog? Niet? Waarvan wij zeggen, dat kun je toch wel zo uit de moederschoot verwijderen. En Johannes de Doper, dat de Heilige Geest die hen zo samenbrengt en zo'n lofzang voor Elisabeth in haar hart legt en in haar mond legt. En dan zegt ze daar iets bijzonders achter. Daar wil ik uw aandacht graag op vragen. Vers 45. En zalig is zij die geloofd heeft. Maria, wat ben je toch een bijzondere vrouw. Want wij hebben niet geloofd, maar jij hebt wel geloofd. Zalig ben jij. Waarom ben je zalig? Omdat jij geloofd hebt. Je bent zalig omdat je geloofd hebt. En weet je, deze zin, die kunt op heel veel teksten in het Nieuwe Testament plakken. En Jezus zegt dat de Joden niet zalig werden, omdat ze niet geloofd hadden. Als ze geloofd hadden, en in de Thessalonicense brief schrijft Paulus dat, dat mensen verloren gaan omdat ze niet geloofd hebben. Evenzo in de Romeinenbrief. Waardoor ze hadden kunnen behouden worden als ze geloofd hadden. Maar ze hebben niet geloofd. Ze hadden zalig kunnen heten, net als Maria. Maar ze hadden niet geloofd. Ze hadden niet geloofd wat God zegt. En daar was het moment hier. Wat een bemoediging is dat geweest voor Maria. Zeg Maria, ze kon daar toch nergens mee heen? Ze had geloofd. Aan wie had ze moeten vertellen dat ze de engel Gabriel bij haar geweest was? En dat ze zegt, ja, ik ben zwanger geworden van de Heilige Geest. Ze had gezegd, Maria, wat? Dat is niet normaal. Ze kon het niet delen met iemand. En God brengt haar daar bij Elisabeth, deze oude vrouw. Hij zegt, Maria, kind, wat ben jij zalig. Wat jij hebt geloofd, wat van de Heere gezegd is. En het zal volbracht worden. Het zal gebeuren. Waarom? Omdat God het heeft gezegd. Dat is geloof. En ze krijgt een geweldige bemoediging. Maria, zalig ben jij omdat je dat geloofd hebt. En uiteindelijk zal geloof alles in ons leven veranderen, dat is voor ons nu. Maar dat zal straks ook, zal Israël tot geloof komen. Tot geloof in de Messias, tot geloof in degene die voor hen stierf aan het kruis. Tot geloof in zijn verzoening, tot geloof in zijn werk. En dan zal gans Israël behouden worden. Dan zal gans Israël behouden worden. Als ze tot geloof gekomen zijn. En hier hebben we daar het voorbeeld van. Maria die gelooft. En dan wordt Maria vervuld. Dan moet er iets gebeuren. Dan gaat ze God prijzen. Het komt niet van buitenaf. Het komt niet uit, denk ik, omdat zij teksten gaat citeren. Hoewel er van allerlei teksten voorbij komen. Maar ik vraag me af of Maria die gekend heeft. Maar binnen in haar hart is er zo'n bevrijding gekomen. Zo'n verwondering. Dat de Almachtige God naar haar omziet. Dat de Almachtige naar ons omziet. Kunnen wij dat begrijpen? God die ons leven kent, hij is almachtig, hij is alwetend. Hij is alomtegenwoordig. Hij kent ons leven en dat God daar niet met een boodschap naar ons toe komt van ik ken jouw leven, dus nou ja, hou je maar vast. Niet? En dat God met genade, de wet was door Mozes gekomen. De genade en de waarheid zijn tot stand gekomen, zijn geworden door Jezus Christus. Dat met dat kind dat geboren moet worden, God over genade gaat spreken. En over verlossing en over bevrijding. En dat Maria die best een beetje zichzelf gekend zal hebben. Dat Maria zegt dat er in haar iets komt, dat er zo'n bevrijding is. En zo'n, ja moet ik zeggen, zo'n geestelijk werk van Gods geest in haar ziel. En ik zou gewoon dat als een vraag aan u willen voorleggen, of u dat kent. Dat er woorden komen, dat er iets in je hart komt, dat er iets in je leven komt. Waar je zegt van, ja, waar komt dat eigenlijk vandaan? Het is niet van mezelf. Het is niet omdat ik een aantal theorieën met elkaar, omdat ik zo'n geweldige bijbelkennis heb. Maar ineens is mijn leven vervuld van de Heer Jezus. Ineens moet ik mijn zaligmaker gaan prijzen. Ineens, ik weet, hij heeft mij verlost. Ik ben een nieuw mens geworden. Het moet eruit, ik moet het zeggen. Zijn geest getuigt in mijn geest dat ik een kind van God ben. Op grond van geloof. Het is niet zo dat mijn geest dat getuigt. Dat ik denk, ja, nou staat het in de Bijbel. Nu is het, nee, ik heb het geloofd. En omdat ik het geloofd heb, is er wat veranderd in mijn hart. Er gaat zijn geest in mijn geest getuigen. Bert, je bent een kind van God geworden. En wat heb ik daar aan bijgedragen? Wat was er van mij bij? Het is gewoon God die dat zelf in het hart legt. En ik hoop dat u dat allemaal echt kent, lieve broeders en zusters. Want dat bevrijdt ons. Dat geeft ons de zekerheid. Zijn geest getuigt in onze geest dat we kinderen van God zijn. Zijn liefde wordt in ons uitgestort. En Maria, mijn geest verheugt zich in God. Kijk, nou we hebben allemaal een geest van God gekregen. Daar denken we mee, hè? Daar bedenken we de dingen mee. Verheugt uw geest zich wel eens in God? Of is dat een lastige vraag? Kijk, als je zo arm bent dat jouw geest zich altijd maar moet verheugen in wat jij doet. Of als je geest zich alleen maar verheugt in de aaienbollen die een ander jou geeft. Dan ben je als christen arm. Dan ben je afhankelijk van mensen om blij te zijn. En Paulus zegt hoe je geest zich in God kan gaan verheugen. Hij zegt in Filippenzen 4... 7 punten. Hij zegt, al wat rein is, al wat waardig is, wat eerbaar is, wat deugd heeft, wat lof verdient en zo, bedenk dat. In onze geest bedenken we dingen. En wat er in onze geest binnenkomt, dat probeert Satan te beïnvloeden. Dus we kunnen heel negatief over onszelf denken, en we kunnen heel negatief over een ander denken. En Paulus zegt dat al die negatieve gedachten, al die negatieve gedachten die je zo hebt over anderen, waardoor je anderen veroordeelt. Die doet het toch niet zo goed. Laat het nou eens even rusten. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. En niet de dingen die op de aarde zijn. Verheug je in de dingen van God. Mijn geest verheugt zich in God. Mijn zaligmaker, zegt Maria. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want van nu aan zullen geslachten mij zalig prijzen. Niet om wie ik ben, maar om wat God in mij heeft gedaan. Dat was wat Maria zegt en wat ze zei. En ze zegt, het is bijzonder. Want wat ik nu ervaar, is dat God zo met zijn genade en met zo met zijn liefde is binnengekomen. Hij heeft machtigen van de troon gestoten. Hij heeft rijken heeft hij weggestuurd. En hij heeft hongerigen met goederen vervuld. Dat. Honger naar God en honger naar zijn heil. En honger naar de Heer Jezus en honger naar zijn leven. Hij heeft mij met goederen vervuld. Hij heeft mij verzadigd. Dat is wat de Bijbel over God zegt. Als iemand die je leven wil verzadigen. Hij heeft mij met goederen vervuld. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan. Als Paulus spreekt over het werk wat hij heeft mogen doen als dienstknecht van God. Dan zegt hij, ik heb het eigenlijk niet gedaan. En dan komt het weer, hè. Maar de genade van God die met me was. Die heeft dat gedaan. Ik heb meer gearbeid als alle andere apostelen. Maar niet meer ik. Maar de genade van God. De genade van God heeft me gedreven. De liefde van Christus dreef me om anderen te vertellen dat Jezus voor onze zonde is gestorven. God die me voortgedreven heeft in mijn leven. Paulus. Hij zegt, al het andere is niet belangrijk. Hij zegt, als ik dan mag gaan roemen, als ik dan mag gaan kijken, terugkijk naar zoveel mensen die er tot geloof gekomen zijn door mijn bediening. Dan zeg ik niet, maar ik, maar Christus. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op hem. Het is God die aan mij, zegt Maria, een groot werk heeft gedaan. En daarom roem ik hem. Dat moet eruit. Dat moet ik op de een of andere manier vertellen. Hij heeft machtig grote dingen gedaan. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over wie hem vrezen. Van geslacht tot geslacht. En dan zegt hij in vers 54, zegt ze, hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals, dan komt het weer, hè, zoals hij gesproken heeft, ach. Wat zijn we daar vaak mee de mist in gegaan, hè? Dat we dachten dat Gods woord beperkt was tot een bepaalde tijd. En terwijl het alle eeuwen overstijgt. Terwijl God tegen Abraham gezegd heeft, Abraham, ik zal jouw volk redden. Ik zal het zalig maken. Ik heb jouw volk uitgekozen. Ik zal jouw volk dit beloofde land geven. En ik zal ze daar brengen. En het geloof, en we kunnen om ons heen kijken, en we kunnen van Israël zeggen, ja, het is allemaal nog een geweldige puinhoop. En we kunnen ons eigen rechtertje spelen, hè? En dan houden we de wet voor Israël. En zeggen, ja, Israël heeft dit gedaan en Israël heeft dat gedaan. De moeilijkheid altijd is natuurlijk dat als je Israël van dingen gaat beschuldigen, dat je tot ontdekking komt dat het bij jou veel erger is dan bij Israël. Niet? En dan, Maria die heeft dat geloof. Die heeft het geloof van iemand die zegt, hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht. Door aan zijn barmhartigheid te denken. Niet omdat God zou gaan denken aan wat Israël gedaan heeft. God heeft niet gewacht om de Heer Jezus te sturen. Op het moment dat Israël een geheiligd volk zou zijn. God heeft zijn zoon in deze wereld gezonden. God heeft zijn zoon in Israël gezonden. Terwijl dat volk totaal van het pad was afgedwaald. Hij heeft Israël gezonden. De eerste keer als de goede herder die zijn leven zou geven voor de schapen. Daarom komt het eerste boodschap komt ook naar de herders toe. God stuurde een herder. En die herder zou zijn leven geven voor de schapen. En de schapen, die waren niet de makkelijkste schapen. De schapen hadden het helemaal mis. Die schapen van die herder, die stonden allemaal ingeschreven in de registers van de wereld. Van de keizer van Rome. Alsof de keizer van Rome zou zeggen, en ik heb lekker de macht over dit volk. Ze staan in mijn registers ingeschreven. En God stuurt een kind. Een kind is ons geboren. En alles verandert. Want het kind wordt een volwassen man. En die wordt een zoon. Of die is een zoon. De zoon van God. En die wordt zo volwassen. En nadat God 3 jaar heeft gekeken. Hoe hij hier op aarde heeft gewandeld en heeft geleefd. En God aan hem niets ontdekt heeft wat ook maar verkeerd was. Heeft God gezegd, en nu bent u geschikt om het lam te worden. Degene die zijn leven geeft voor zijn volk. En wilt u dat doen? En Jezus zei, Vader, ja, vergeef het hun. Want ze beseffen niet wat ze doen. Dat is het bijzondere. En daarom kon Maria zeggen, ja, ik snap het niet helemaal, maar mijn ziel maakt de Heer groot. Wat God heeft naar mij omgezien. En ik hoop dat we allemaal, als we straks die kerstdagen ingaan, dat we dat beleven in ons hart. Dat God naar u persoonlijk heeft omgezien. En ik kan dat niet dwingend opleggen, maar dat u dat ook eens een keer tegen God gaat zeggen. Ik dank u, Heere God, dat u naar mij hebt omgezien. Dat u mij hebt willen redden. Want wie ben ik nou eigenlijk? Machtige, stort u van de troon. De geweldige regeringsleiders, die allemaal de Caesars, de Herodussen, die op die tronen zitten, die al die de hele wereld beheersen. En u komt met, ja, met alles wat u te geven hebt, komt u in mijn leven naar mij toe. Dat kun je toch niet begrijpen? Dan blijft er maar één ding over, dat je God gaat grootmaken. Dat je hem gaat eren. Hij heeft het opgenomen voor Israël. Hij heeft niet gekeken naar Israël. Hij wist wat Israël nodig had. In de eerste plaats een heiland, een herder. En hij stuurde de Heer Jezus als die heiland en herder. Maar hij gaf zijn leven voor zijn schapen. Zijn schapen. En die schapen hadden hem niet geaccepteerd als hun herder. En toch gaf hij zijn leven. En zo ver gaat Gods liefde. Zo ver gaat Gods liefde ook voor ons. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham. Maria, het is de vrouw geweest die ons uit de Bijbel tevoorschijn komt. Als de vrouw die dat hele woord met zich meedraagt. Mij geschieden naar uw woord. U doet het zoals u gesproken heeft tot Abraham uw knecht. En als de herders komen, Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. En als ze het kindje moet besnijden in de tempel, Maria bewaarde al die woorden in haar hart die daar gesproken wordt. Mij geschieden naar uw woord. En zo heeft Maria geleefd. Zelfs tot het kruis toe, toen het woord van Simeon werd vervuld, dat de zwaard door haar ziel zou gaan, mij geschieden naar uw woord. Maar mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, zegt Simeon. En Maria stond erbij, en Jozef stond erbij. En ik hoop echt van harte dat we dat allemaal diep in ons binnenste beleven, en dat we echt tegen de Heere God kunnen zeggen, Heere God, ik heb uw zaligheid ontvangen in mijn hart. U bent zo kostbaar voor me. Mijn ziel maakt groot de Heer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Amen. Zullen we samen danken. Heer Jezus, wat kunnen we veel leren van Maria en ook van Elisabeth. In deze hele begintijd, als nog niemand weet dat u op aarde komen zult en dat u daar het werk van God zult uitvoeren. Als niemand Maria kan begrijpen, als het iets is tussen u en tussen haar geest. En als zij zo vol is, omdat als ze naar de grote en de machtige van deze wereld kijkt, die haar straks zullen dwingen om zich te laten inschrijven in Bethlehem, omdat uw woord vervuld zou worden, die u gaat groot maken, u Heer Jezus. En dat willen we doen vanavond. Allen, zoals we hier zijn, die gezegd hebben tegen u, mij geschieden naar uw woord, en niet naar mijn gedachten, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En niet naar mijn theologie en niet naar mijn theorie. Maar datgene wat u gezegd hebt, wie in mij gelooft, zal behouden worden. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En hij komt niet in het oordeel. Mij geschieden naar uw woord. En daar dank u voor, Heer, dat we niet in het oordeel komen. Dat we het leven van u hebben ontvangen. Omdat u het hebt gezegd, omdat u zo met barmhartigheid naar deze aarde gekomen bent, omdat die eerste komst van u met barmhartigheid was en in genade was, Heer Jezus. En straks zult u komen met oordeel, we weten het. Maar zolang dat nog niet is gekomen, zeggen we, mijn ziel maakt de Heer groot, omdat hij naar mij heeft omgezien. Uw naam zij geprezen. Amen.